Aangeraakt, een maandelijks programma van Radio Bloemendaal, waarin we pastoraal Bijbelse bezinning bieden, gewoon rond wat ons bezighoudt in het leven. En ik zeg nou we, want de ene maand hoort u mij en de andere maand mijn nieuwe radiocollega Teun-Jan Tabak als opvolger van Gerard Swuusten. Variatie willen we in klankkleur, muziek en invalshoeken, allemaal kansen om aangeraakt te worden. Vandaag wil ik het over muren hebben. Tijdens een vakantie in Engeland wandelden we langs de muur van keizer Hadrianus. Een muur uit het jaar 122 na Christus, die de grens van het Romeinse Rijk moest beschermen tegen oorlogszuchtige noordelijke stammen. Vaak wel 3 meter breed en wel 4 meter hoog. Kon dat niet zonder die muur? Vragen sommigen zich af. En ik ook, al wandelend door dat kale en toendertijd ongetwijfeld nog veel legere landschap. Maar muren, ze zijn er. Ze zijn van alle tijden. Ter bescherming, afscherming, markering. Berlijnse muur, die van Jericho, kloostermuren. Van steen of door stekelstruiken. Van prikkeldraad of beton tussen Israël en Palestijnse gebieden, tussen Mexico en Amerika. En soms is het een blokkade waar iemand niet doorheen komt, of een kast waar iemand niet uit durft. We kunnen muren trouwens ook nodig hebben, omdat onze eigen huid te dun is. En dan is bescherming gewenst. Maar meestal, vroeg of laat, moeten ze afgebroken worden. Wanneer kan het? Wanneer moet het? En waar haal je dan je stevigheid vandaan? In de volgende aria van Bach klinkt een van de mogelijke antwoorden op deze vraag. Bis du bei mir. Thank you. het Bijbelboek Jozua staat het verhaal van de belegering van Jericho. Hoofdstuk 6, voor wie het nalezen zou willen. Jericho is de eerste stad die het volk Israël moet innemen om zich het beloofde land eigen te maken. Onder leiding van Jozua dus, de opvolger van Mozes, die zijn volk tot aan de grens bracht, maar toen zelf stierf. Jericho heeft de stadspoorten gesloten en zich verschanst toen ze hoorden van dit volk met hun machtige God die hen door de Rode Zee had geleid. Hele dikke muren heeft die stad, zo wil het verhaal. Dubbele rijen zelfs. En de strijd duurt 7 dagen. Nou ja, strijd. Het volk Israël moet van God 7 dagen rond de stadsmuren trekken. 6 dagen lopen ze er 1 ronde omheen en de laatste dag 7 rondes. En toen vielen de muren ineen en kon de stad ingenomen worden. U begrijpt dat het een symbolisch verhaal is, want niet het wapengekletter zorgt voor de overwinning hier, maar natuurlijk het vertrouwen op God, zo wil het verhaal. Want hun was opgedragen de ogen niet op de muur, maar op de ark van het verbond gericht te houden. Zo ontstond de kracht om het onmogelijke te doen. En daar zit een grote waarheid in. Want je overwint ook je eigen demonen, of de glazen plafonds, of de klimaatontkenners, alleen door in je eigen kracht te gaan staan. Of door krachten te bundelen. De val van de muren van Jericho heeft ook een soort binnenkant, een parallel verhaal vanuit de andere kant van die muren. En dat is het verhaal van Rahab. Ik wil het toch even noemen. Deze vrouw die letterlijk werkt op de wallen, op de muren dus, als prostituee. Die vrouw is zo onder de indruk gekomen van de verhalen over de God van Israël, dat zij naar hen overloopt en informatie doorspeelt. Jezus zal later zeggen, tegen een andere vrouw, haar geloof heeft haar gered. Zo ook hier, want Rahab wordt gered. Maar laten we nu luisteren naar het Amerikaanse National Lutheran Choir, want die geven een sprekende vertolking van het verhaal van Jozua. En hun ingetogen zang laat blijken dat de kracht van binnenuit verzameld moet worden, wil je muren slechten. Luister, en dan kan je die hele veldslag rond die muren meemaken. Thank you. Een boek dat al jaren met mij meegaat heet De Wand van de Oostenrijkse schrijfster Marlene Haushofer uit 1962. De wand is in dit boek een muur van een soort glas. Onzichtbare muur is het. En helemaal opeens was hij daar. Die muur scheidt de hoofdpersoon, een vrouw, van de rest van de wereld waar alle levende wezens zijn gestorven. Dat kan ze zien, door het glas heen. Er ligt een dode persoon bij de waterpomp en die pomp wordt langzaam overwoekerd door brandnetels. Die vrouw, onze hoofdpersoon, ze krijgt geen naam, was in het wat afgelegen buitenhuis van vrienden die voor een boodschap naar het dorp waren gegaan. En alleen hun hond kwam nog teruggelopen. Hij wordt haar trouwste metgezel. En dan opeens is er die muur. Wat zou er gebeurd zijn? Ze vermoedt iets als een experiment rond nieuwe oorlogsvoering. Maar het heeft geen zin daarover te speculeren, want ze moet zien te overleven. Met enkele dieren om haar heen en heel veel doorzettingsvermogen lijkt dat te lukken. Ze gaat dagelijks verslag maken. Dit boek wordt dat. Om niet gek te worden, om de angst die altijd op de loer ligt onder controle te houden. Want wat moet je dan opeens met zo'n leven, als dit jouw leven is? Waarvoor sta je op in de morgen? Waar kun je op hopen als je geen uitzicht hebt? Het zijn vragen naar zingeving. Vragen die je naar de strot kunnen vliegen en zo zelf een onoverkomelijke muur kunnen worden. Dan is een beetje relativering ook wel fijn. Dus tegenover die grote vraag naar de zin des levens kwam ik ook dit tekstje even tegen dat wel lucht geeft. Toen God de aarde schiep en aan de mens al het moois liet zien wat hij had bedacht, vroeg de mens hem: maar wat heeft dat voor zin? En God antwoordde: zin? Moet dat dan? De mens zei: ja, zeker. Waarop God zei: mooi, dan mag jij dat gaan uitzoeken. En daar staan we dan, voor die muur, althans sommigen van ons. Anderen lijken het zonder die vragen te kunnen. Of is de gedachte aan een steen verlegd te hebben al voldoende? En of je dat nou ironisch wil opvatten of niet, Bram Vermeulen zingt erover.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen gelegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen het water nooit dezelfde weg kan gaan.
In de geest van dit lied beschrijft de vrouw uit De Wand, dat boek waar ik het net over had, in haar dagboek hoe ze opstaat, de dag begint, het vuur aanmaakt, de lucifers telt, aardappels gaat poten, hout hakt. Steeds opnieuw bedwingt ze de chaos door het leven te ordenen. Een beetje vooruitkijken is wel handig, maar niet te veel, want dan zijn de vragen veel te groot. Alleen in het moment kan ze leven. De dieren geven haar warmte en troost. Wie zelf verlies heeft geleden of een andere grote crisis meemaakte, herkent vermoedelijk iets van dit proces. Chaos ordenen. Warmte geven en krijgen. En als derde noemt ze in dit boek hoop houden. Want zonder hoop valt de motor van het bestaan stil. Maar die hoop is nauwelijks hoog te houden in die uitzichtloze eenzaamheid van haar zonder medemensen. Levende wezens van de eigen soort zijn nodig om verhalen van hoop mee te kunnen delen. Dat het goed zal komen, dat we er niet alleen voor staan. Dat we samen veranderingen ten goede in gang kunnen zetten. Dus eigenlijk staat de vrouw bij de muur waar ze doorheen wil, maar niet kan. Want er is geen deur. Het klinkt als een onmogelijke opgave uit de traditie van de zenmeditatie, een koan. Je zoekt een antwoord, een oplossing, maar met je hoofd, je verstand, je ratio kun je er niet bij. En dan is intuïtie nodig om de tegenstrijdigheid, de paradox die in zo'n koan opgeslagen ligt, om die te verteren. In de christelijke traditie worden geloof of hoop dat het goed zal komen, of zoals het ook wel gezegd wordt dat we in Gods hand zijn, die zijn daar de leidraad. Het gaat om overgave. En dat is nou precies waar Leonard Cohen over zingt in het nummer If It Be Your Will.
If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until spoken for, if it be your will, if it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you from this broken hill, all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, sing. broken hill, all your praises they shall ring. If it be your will to let me sing, if it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice, let your mercy spill on all these burning hearts in hell. If it be your will to make us well, draw us near and bind us tight, all your children here in their rags of light, in our rags of light, all dressed to kill. If it be your will, if it be your will.
Maar die overgave die is dus niet zo makkelijk. Dat kan een hele lange weg zijn, soms levenslang. Al kan dat allemaal in een hoge drukpan komen te verkeren. Ik las deze zomer het boek De Smaak van Stilte van Bieke van de Kerkhoven. Stukje voor stukje las ik het, want dat boek vraagt om rust en overpeinzing. Bieke van de Kerkhoven is een Vlaamse psychologe die vlak na haar afstuderen te horen krijgt dat ze aan de ziekte ALS lijdt. Ze is in 2015 overleden. Dus dat boek is een soort nalatenschap van haar. Na het horen van deze Jobstijding komen zowel de gebedstijden, de psalmen en het samen bidden ervan in de monastieke traditie, maar ook het zen zitten op haar pad. En wonder boven wonder krijgt ze nog 27 jaren te leven met die slopende uitval van haar lichaamsfuncties. Het zijn deze twee wegen, dus de kloostertraditie en de zen-traditie, die haar handvatten aanreiken om zich te verhouden tot het onmogelijke. Ze verzamelt de mooiste gedichten, teksten en wijsheden en overdenkt zo het lot en de weg die ze gaat. De ondertitel van haar boek is Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen. En ze schrijft: toen ik ziek werd, heb ik me suf gedacht en gelezen op zoek naar zin. Ik moest en zou antwoord vinden. En dan lees je van een intelligente vrouw dat dit niet de weg is, dat je je uit moeilijke gemoedsgesteldheden nooit heraus kunt denken. Dat er dan iets anders moet gebeuren. Dat je je passief moet maken en luisteren. Weer contact vinden met een klein stukje eeuwigheid. En ook dat een ander je niet kan helpen. Dat je moet luisteren naar wat er binnenin je is. Etty Hillesum heeft er een prachtig woord voor, hineinhurgen, naar binnen luisteren. En daar wachten tot je van binnen een grote ruimte wordt, zonder het geniepige struikgewas, de muren, dat het uitzicht belemmert. Dat er dus iets van God in je komt. Wachten tot er iets wil smelten en iets wil gaan vloeien in je. Tot zover dit citaat. En dat is nog maar de inleiding van het boek. Steeds weer laat Bieke van de Kerkhoven zien dat het beslechten van de muur, of het uithouden ermee, in onszelf moet gebeuren. Een van de hoofdstukken geeft ze een regel van Kierkegaard die zegt: de deur van het geluk gaat naar binnen open. Daar is het te vinden. maar wel dankzij wegwijzers die anderen aanreiken. Net als de troost en de bemoediging die mensen elkaar kunnen bieden als je tegen muren oploopt. Tot slot daarom het lied Nooit hoorden wij andere stemmen van Huub Oosterhuis. En daarin die mooie regel: soms dragen mensen het samen. Zo zouden we moeten leven.
Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze. Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen. Nooit andere goddeloze mensen dan wij. Maar er was daglicht, alle dagen wat ook gebeurde, alsof wij liepen over onzichtbaar weefsel boven de afgrond gespannen dat niet scheurde. Nooit werd iemand weggetild uit de tijd, maar soms even wordt lijden opgeschoord. Of dragen mensen het samen, zo zouden wij moeten leven.
Tot zover de muren. Eind oktober staat er een nieuwe aflevering voor u klaar. Collega Teun-Jan Tabak, voormalig verslaggever en redacteur van KRO-NCRV, maakt dan zijn opwacht rond het begin. Een passend thema voor een doorstart bij Radio Bloemendaal van een radioman.